Fons, namens de gemeente. Dikke proficiat, mijn verjaardag. Ik heb altijd een binnenpretje als ik dat lied zie verschijnen, de stad met oude straten. Een binnenpretje is, ik hoop dat dat koekelaar is. Maar ik weet dat het heilig Jeruzalem is. Heel mooi. Ook een compliment voor jou, Willy. Omwille van de liederen. En wat je gebracht hebt, zat recht in mijn preek. Je wist het niet, maar het was er vlak op. Ik heb je de helft van mijn preek al gedaan. Goed, Willy. Ik heb de laatste tijd de patroon gezien. Maar moet er leren op letten. Moet ik erop letten als een aantal predikers komen naar de gemeente? En ze hebben niets met de gemeente te maken en ze brengen een bepaalde boodschap. En de week nadien, weer al diezelfde boodschap. Iets anders gebracht. De week nadien, weer al diezelfde boodschap. Zou dan de vraag niet gesteld worden dat de Heer probeert te spreken tegen de gemeente? Word wakker of doe iets. Ik heb wel een paar keer gezien, ook in deze gemeente. Predikers die van ver komen, spreken niet af met elkaar. En dan zie je dat iets naar boven borrelen. Blijkbaar heeft God een eitje te pellen met die gemeente. Altijd uit liefde. Altijd uit liefde. Want hij wil oprichten. Gisteravond waren DJ en ik op de kampvuuravonden. Een aanrader voor alle mannen. En het mooie, denominaties spelen geen rol. Gewoon christenen, alle leeftijd. En dan doen mannen spelletjes, hey, boys and toys. Dan gaan we met messen gooien. En gaan we rondrijden met elkaar en doen we spelletjes. En nadien is er kampvuuravond en eet je nog een goede braadworst en wordt er ook een bierke gedronken. Ik denk dat dat gehad is in de markt voor de dames. Kampvuuravonden voor dames. Een oproep. Dat zo was. Het had een andere invulling zijn. Ze gaan niet met messen gooien, maar het had iets anders zijn. Maar daar was er ook een. En bij de kampvuuravonden is er altijd een woordje van God. Het zijn christenen. Hè. En dat was een jonge prediker, een christiaan. Hij had ook ETF gedaan in Leuven. Jonge vader, twee kindjes. En hij bracht een woord en dat zat ook pal in mijn preek. En ik begon een beetje kriebels te krijgen. Oei, gelukkig moet ik geen koekelaren prediken en ga ik niet herhaling van. En een stukje van wat die man bracht, was ook de geest die sprak. En ik ga het ook brengen. Twee thema's vandaag die aan elkaar gekoppeld zijn. Die man bracht het woordje rond teleurstelling. Willy sprak over evangelisatie. En als ik u vraag, wat bracht Mark van Laren vorige week? Getuigen en evangeliseren. Ik maak altijd mijn prediking weken op voorhand, soms maanden op voorhand. En nu zie je dat plots, dat samenvalt. Hoe wonderbaarlijk de geest naar een bepaald item aan het sturen. Misschien een beetje confronterend, de titel. Eerst voor de prediker, he. Altijd. Dit is de eerste die het ontvangt. Zijn we nog altijd een vurige getuige van Jezus? Oké, je moet daar niet op antwoorden. Maar ik herken een gevaar ook in de christenwereld. Het stille gevaar van het uitoven van dat eerste vuur. De eerste keer dat je tot bekering komt en Jezus leert kennen, staan mensen bijna letterlijk als een steekvlam in geestelijk vuur. En ik begrijp ook bij de uitstorting van de geest bij Pinksteren dat er daar bijna fysiek vlammen zichtbaar werden. Goed, dat zie je in elke kerken ook. Jonge mensen, ook oudere mensen die tot geloof komen, staan in vuur en vlam. En in één keer gebeurt er daar iets mee. Dat vuur vermindert en soms dooft het helemaal uit. Ik hoor soms hier in de wandelgangen, zeker van de oudere broers en zusters, en ze moesten alle mensen die ooit hier op die stoelen gezeten hebben hier zin, het gebouwtje is veel te klein. Waar zijn al die mensen naartoe? Ik denk een belangrijke parameter is teleurstelling. En ik denk dat je straks ga ik een paar voorbeelden geven, dat je gerust bij jezelf gaat zeggen, check, dat ken ik. Het kan niet anders dat je teleurgesteld zult worden. Het kan ook niet anders. Gezien de toestand van de wereld. Het kan gewoon niet anders. Enkele voorbeelden van teleurstellingen. Heel veel teleurstellingen in mensen. Dan zeg je, klassieke uitspraken, zijn dat dan die christenen? Dat zijn christenen die spreken over christenen. Laat staan wereldse mensen. Zijn dat die christenen of de zogenaamde gelovigen? En ze kunnen teleurgesteld zijn. Kunnen teleurgesteld zijn door omstandigheden. Dat je zodanig gebukt bent onder problemen. En het stopt niet, het ene probleem naar het ander. Zorgen, je slaapt niet meer. En ja, het licht gaat een beetje uit. Waar is dan die grote God die alles gaat oplossen voor jou? Zware teleurstelling in kerkelijke leiding. welke voorgangers ze hebben, welke bediening dan ook. En die mensen zijn ook gewoon volmaakt, maken fouten. Die hebben een voorbeeldfunctie, maar die gaan op hun bek en dan zeggen, is dat dan de kerk? Is dat dan een christen? Ik kan zwaar teleurgesteld zijn van uw voorgangers, van uw oudsten, van diakenen. Elke bediening is daar onderhevig aan. Besef dat die mensen die in die bediening staan, mensen zijn. En eigenlijk ook God nodig hebben. Ook een heel grote bron van teleurstelling, en dat kwam gisteren ook bij de kampvuuravonden te sprake, is het uitblijven van gebedsverhoring. En die man gaf een heel mooi voorbeeldje. Ik een goede kennis die gevallen was van een dak. Een jonge man ook, ziekenhuis binnen. Nog eventjes wat gesparteld tussen leven en dood. Zij waren van vol overtuigd, maar gaan bidden, maar gaan binnen en we geloven dat Jezus gaat redden. Maar die man stierf. Hij laat een gezin achter. En dan zei hij, ja, God, heb je ons niet gehoord? Was je doof? Nee. En dan, oké, je was gestorven. En dan toch verder doen, maar verder bidden. In de Bijbel staat vol van verhalen dat hij de doden opwekt. Maar de persoon bleef dood. Zware teleurstelling. Hoort God ons niet? Wilt hij ons gebed niet verhoren? Gaat dat ook herkennen. Nu lang voor iets bid of voor een dierbare, en er komt daar blijkbaar geen gebedsverhoring. Zie God me niet meer graag, luistert niet naar mij. Dat kan een bron van teleurstelling zijn. Verkeerd onderwijs. Totaal verkeerd onderwijs gekregen, van waar dat je ook komt. En dan blijkt dat dat later een leugen is, of een dwaling. Je voelt je zo bekocht. Ja, dat was dan een persoon die het kende, die zijn woord kende. En die heeft mij de grootste sprookjes, eigenlijk leugens, verkocht. Verkeerd beeld van God. Ik kan me voorstellen, als je als vrouw in deze wereld de negatieve kant van het mannelijke geslacht meegemaakt hebt, in elk aspect, tot elke vorm van geweld. Als men dan spreekt over die liefdevolle vader, ten eerste, vader is een mannelijke persoon, dat sommige dames in elkaar krimpen, de maag keert als ze het woordje vader of man horen. Jezus was ook een man. Soms is dit al genoeg. Trauma is te groot. Verkeerd beeld van Jezus. Als men u gezegd heeft voordat je bekeert dat Jezus had alles in orde brengen van je leven, dat je een vakantieleventje gaat hebben en dat je geen enkel probleem gaat hebben. En bestaat hij. Welvaartsevangelie. Heel succesvol in Amerika. Kerken zitten vol. Als je voor Jezus kiest, komt alles in orde. En je weet dat dat niet klopt. Als je echt naar de uitspraken van Jezus kijkt, neem uw kruis op en volg mij. Weet je wat dat wil zeggen? Neem uw kruis op. Dat is niet om koffie te drinken en taart te eten. Dat is echt wel stevig. Neem uw kruis op. Je gaat sterretjes zien. Vervolgd worden. Vermoord worden. Bespot worden. Voor gek verklaard worden. Verkeerd beeld van de Heilige Geest. Oké, de Geest doet dingen in de gemeente. Maar dan gewoon gaan claimen, Geest, doe nu ik dit en ik zeg dit, dan ben je de boel aan het omdraaien. Hij is soeverein, wij dienen. Het is de Geest die beslist. God beslist wat hij doet. Ook wanneer er genezing en bevrijding komt. Goed, we zien dat we mensen zijn, onvolmaakt, we falen. Een heel zware teleurstelling. We leren met je handen gaan en hij zegt, check, een aantal zaken dat je genoemd hebt, Frankie, ik herken ze. Maar ga kijken wat er eigenlijk mis aan het lopen is. Hoe komt het dat mensen plots kunnen doven? Dus we gaan een bekende bijbeltekst nemen. Dat is eentje een klassieker voor bijbelstudie, maar ook een prediking. We gaan een keer naar Lucas 8 gaan. Ik ga u aandacht vragen naar een aantal duidelijke uitspraken van Jezus. En dan ga je veel beter begrijpen wat er kan gebeuren. Lucas 8... Vers 5 tot 15, maar ik heb het gesplitst. Ik kan niet allemaal op een slide. Ik vind het wel goed dat je in je eigen Bijbel meevolgt. Je favoriete Bijbel. Dan gaan we even lezen. Ik lees uit de HSV. Lucas 8, 5, 10. U ziet het al, de gelijkenis van de zaaier. Vanaf vers 5. Een zaaier hing erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt. En de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel midden van de dorens, en de dorens die mee opgroeiden verstikten hun. Het. Vers 8. En een ander deel viel in de goede aarde, en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipel vroeg hem, wat betekent deze gelijkenis? En hij zei, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. En dan nog vers 11 tot 15. Dit is de gelijkenis, het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zij zijn die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, omdat ze niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voorbrengen. Hou eventjes uw Bijbel open op dat stuk 11 tot 15. Dan ga ik er echt dieper inzoomen, want we lezen zo gemakkelijk erover. Wat je hier ziet is het proces van evangelisatie, het woord horen, waar je mee gaat geconfronteerd worden en die een bron van teleurstellingen zal zijn bij jezelf. Hoe luister wat Jezus zelf zegt? Vers 11 en 12. Het zaad is het woord van God. Je kunt maar tot bekering gaan brengen. Dat is geen eigen werk. Dat is altijd het werk van God, de Heilige Geest en de Zoon. Maar dat zaad moet gezaaid worden. Oké. God heeft beslist in zijn wijsheid, je zou dat kunnen, iedereen tot bekering komen, maar heeft gezegd, dit is de taak van de gelovigen. Ik ga redden, ik ben de redder, maar jij moet ook je steentje bijdragen. Grote taak voor de gemeente, voor alle gelovigen. Enkele waarschuwing van Jezus. Wat er staat als je vers 12 gaat lezen, is de eerste kaper op de kust, is het zaad kan gestolen worden. Zie je dat staan? En u weet ook wie dat steelt. De duivel wordt hij genoemd, met naam. Hij wordt ook genoemd als de aartsleugenaar, de moordenaar, maar ook een heel gewikste dief. Hij steelt. Fenomeen dat je kunt hebben als je evangeliseert. Je komt met een mens. En die gaat mee in je verhaal. Die is wild enthousiast. Een half uur nadien spreekt hij met vrienden, met partner of zo. En heel dat vuur is weg. Het is al gestolen. De duivel heeft goed zijn werk gedaan. Heeft een atheïst gebruikt, een ongelovige of een grote twijfelaar. En dus dat zaad, die probeerde te kiemen, is al weggeritst. Belangrijk is dat je het volgende ook doorhebt. Je kunt maar mensen tot redding brengen door het gesproken woord. Het zaad zaaien is het evangelie spreken. Je kunt niet zeggen, ik kan een verjaardagskaartje sturen en ik een bijbeltekst. Of kijk een keer naar die film. Daarvoor komt niemand tot bekering. Je moet kijken naar het woord van God. Het moet gesproken worden. Het zaad wordt geplant als sprekende. En waar moet het geplant worden? Niet in het denken. Men gaat er veel mee maken. En dat neemt toe. Mensen die goed geschoold zijn, heel goede diploma's hebben. En die ga je benaderen, gaat evangeliseren. En die gaan voortdurend in uw verstand gaan. Die willen een discussie, ratio en ook gelijk. En daarom zijn ze soms bang voor te evangeliseren. Want ze gaan een vraag stellen aan mij en ik heb daar geen antwoord op. Hoe verklaar je dan de Big Bang en de dinosauriussen en zo verder? En dat sta je mijn mond voor tanden. Daar ga je veel mee maken. Je hebt heel clevere mensen. En gaan proberen te evangeliseren. En ze gaan u meenemen in hun niveau van denken. Wetenschappelijk. En de wetenschappen zegt dan, en we zijn bang. Je zegt, oh, ik heb mijn Bijbel niet genoeg. Maar het is ook een teken dat je niet genoeg vertrouwt op de Heilige Geest die je de juiste woorden gaat geven. Jezus zei altijd, denk aan Handelingen 1:8, als de uitstorting van de Heilige Geest kwam, ik ga u kracht geven om wat te doen, niet om mirakels te doen, maar om de waarheid te vertellen over mij tot in de uithoeken van de wereld. Dus daar ga je veel mee maken. Als je evangeliseert met mensen, zo die verstandelijke types en zo. Er is een dokter, ingenieur, enzovoort, wetenschappers. Mensen die echt in de wetenschappen staan, die kunnen een geduchte uitdaging zijn. Waar je ook niet kunt op evangeliseren, is het gevoel. Geloof is geen gevoel. En de kerk is ook geen forum om enkel voor je goed te voelen. Nee, gevoel en denken en wil is het niveau van de ziel. Geloof gaat via de geest, zit daarboven. Dus waar moet het landen? Het moet landen in het hart. En dat is niet die bloedpomp die je in leven houdt. Maar het hart in de Bijbel is altijd de kern van je wezen, je persoonlijkheid. Zoals God jou gecreëerd heeft, heel uniek, daar moet het landen. Goed doorhebben, als je een discussie gaat met iemand, kun je aanvoelen. Oei, dat gaat een doodlopen straatje zijn. Of als een gevoel gaan, dus ellende zitten, miserie. Er kan geen God bestaan als er zoveel miserie is. Dan gaat naar dat evoel. En die teleurstelling bij mensen is heel groot. Dat is één ding dat heel veel gaat horen. Er kan geen God zijn, want er sterven kinderen. En kijk naar die oorlog, hij doet niets. Dat is belangrijk dat je dat doorhebt. Als het niet in het hart komt, zal het al niet gaan groeien. Dat kan al niet. Je moet niet proberen te planten in het verstand of in het gevoel. Dat gaat toch al niet groeien. Het moet groeien in het hart, in de kern van dat wezen. Maar daar is er een gewiekste dief die zit mee te kijken om dat weg te pakken. Dat is een eerste vaar dat je gaat zien. Dat inspanningen doen met je collega's, met vrienden en zo. Je gaat dat echt goed doen. En dat gaat ergens in een van die niveaus blijven hangen met die mensen. Je kunt dat niet aan doen. En nadien zeg je, allee, ik ken je zo'n inspanning gedaan. Is er nog niets van blijven hangen. Kijk goed naar vers 12. Wat de bedoeling is van het zaaien. En dat zijn de laatste woorden die Jezus zegt. Vers 12 staat er in de HSV. Opdat zij niet geloven en zalig worden. Wat doet de dief? De duivel wil dat zaad wegpakken. Het kan niet wortelen. En de reden waarom dat zaad daar moest zitten, opdat zij zouden tot geloof komen en zalig worden. Je wordt maar gered door geloof. Zie je? Als die niet wortelt, is er dan geen plant en is het weg en kan er nooit geloof komen. En de bedoeling is gered worden. Hier zie je zwart op wit uit de mond van de grote, van onze God. Je kunt maar gered worden door geloof. Niet door goede werken. Niet door te kijken wat mensen kunnen, of geld of status. Je wordt gered door waarlijk geloof. Maar het zaadje moet in dat hart komen. Dat is heel belangrijk. In de kern van een wezen. Als dat geland is, kan er dan bekering komen. En zijn we vertrokken, kan er wedergeboorte komen. En is vertrokken. Eerste gevaar. Er is altijd een dief die meekijkt bij jou. En als het niet goed landt, dan ritst hij het weg. En is uw inspanning onwaarschijnlijk voor niets geweest, dan kun je zwaar teleurgesteld zijn. Maar ook, kijk, in vers 13 staat er ook iets heel frappant waar Jezus voor waarschuwt. Moet ik kijken naar vers 13. En het laatste. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben nog geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. Zie dat? Dat er daar staat, mensen die zelfs tot geloof komen, dat dat tijdelijk kan zijn. Zie dat? Die voor een bepaalde tijd geloven. Ik moet eventjes doorscrollen, geloof ik. Ja, 13. Ja. Een 13, moet ik goed kijken wat er staat. Je kunt tot geloof komen voor een kleine tijd. Het zaadje is er blijkbaar op de goede plaats geland, maar het wortelt nog niet, zie je? Het draagt nog geen wortel, het gaat geen plant worden. En het kan dus ook afsterven. Heel belangrijk dat je dat door hebt. En Jezus zegt heel duidelijk waardoor dat komt. Een tijd van verzoeking. Je hebt je werk gedaan, hebt geëvalueerd, maar die mens gaat gebukt onder zorgen en problemen. Hij zegt, hoe kun je zo in het leven moest staan? Hoeveel kan een mens afzien? Het is binnen het zaadje, maar die mens wordt vermorzeld door de miserie. Misschien ziekte, financiële problemen, een echtscheiding achter de rug. Faillissement, kun je niet hebben. Door iedereen verworpen en verlaten, moederziel alleen. Die mens gaat gebukt onder een lawine. En dat is de tijd van verzoeking. En die dooft ook het zaadje. En het wortelt niet. Woorden van Jezus zelf. Dus wees niet teleurgesteld als je veel zult evangeliseren. Dat je ook die categorie van mensen zult hebben. En normaal verwachten we dat mensen die in de ellende zitten, die het ontvankelijker zijn voor het woord van God. Want die brengt hoop, hè? Hoop en liefde. Evangelie is blijde boodschap. Die mensen gaan toch wel gelukkig zijn. Maar we moeten ook durven kijken naar hun realiteit. Kun je het hen kwalijk nemen? Niet altijd. Maar houd daar rekening mee dat een bron van frustratie gaat zijn. Dan wil ik nog één vers meenemen. 14. Ook een mooi. Wacht, eventjes kijken. 14. Vers 14 in uw Bijbel bekijken. Ook een waarschuwing. Hè. De distels en de dorens. We weten dat heel duidelijk is dat in het leven niet altijd feest is. Maar Jezus noemt de drie grootste bronnen waarom het zaad niet kan tot een plant veranderen. Laat ze gewoon een keer bekijken, vers 14 in uw Bijbel. Het eerste dat hij benoemt zijn de zorgen. Zorgen. Heel belangrijk. De zorgen. Wie is er zonder zorgen? Ik denk niemand. Zorg is een heel groot gevaar. Zorg betekent ook, wat wordt de zorg? Omdat je er aandacht voor moet hebben. Je moet er tijd in steken. Het vraagt moeite. En de zorgen kunnen zodanig groot zijn dat al je tijd er naartoe gaat. Dat je zegt, ik heb geen tijd voor stille tijd. Dat kan ik niet in de Bijbel lezen. Maar ik moet en moet en moet en moet. En u gaat gebukt onder de zorgen. Het gevaar van zorgen is dat je vertrouwt op eigen kracht en niet op Jezus die je kan helpen. Nee, ik ga het wel oplossen. Het is altijd dezelfde die het moet doen. Ik ga het wel weer doen. Je vertrouwt te weinig op God. De tweede die Jezus duidelijk benoemt als een groot gevaar om tot geloof te komen, levend geloof, dat zal wortelen, is de rijkdom. Rijkdom is een valkuil. Ik heb dat al gezegd. Het ergste dat een mens kan tegenkomen voor bepaalde mensen is de lotto winnen. Dat is het ergste dat je kunt meemaken. Dat is het ergste onderaan. De mammon. God gaat volledig verdwijnen. Je rekent dan op je rijkdom en je koopt alles. Je gaat een plezierig leven hebben, maar je gaat ook verloren. Rijkdom is gevaarlijk. En het leuke is, als je rijkdom hebt, ga je zorgen krijgen. Die twee gaan hand in hand. Waarom? De zorg dat je het kwijt gaat geraken. En nog een tweede grote zorg. Als je single bent, en je bent rijk, zit je met een enorme zorg. Want de partner dat gaat komen, komt die voor je geld of komt die voor jou? Een heel groot probleem. Of gaat ontzettend veel vrienden krijgen. Man, jij gaat populair zijn. Dan een beetje hits hebben op Facebook en zo. Man, ze gaan je leuk vinden. Je zit de leukste van. Maar je hebt altijd je rondjes in de café en zo. Maar kijk maar waar al die vrienden zijn als je geld op is. Kijk maar. Rijkdom veroorzaakt heel veel zorgen. Dus de mammon bindt. Binden, slaaf maken van de materie en je gaat weg van God. Is er terugkeer mogelijk? Altijd. Altijd. Bij God is er altijd terugkeer. Dus het leuke is, rijkdom zorgt ook voor heel veel zorgen. Zie je hoe dat wegtrekt? En het laatste. De genieting van het leven. Oh, ik ben gered. Mijn ticketje voor de hemel is binnen. En nu ga ik feesten. En de rest, hoe dat de wereld draait, ik kan daar toch niet veel aan veranderen. Ik kan niet evangeliseren, maar ik kan genieten. Tijd pakken. Voor mezelf, voor mijn familie en mijn dierbaren. Groot gevaar. In die genietingen, dat is een strik, een valstrik, waarin dat je vernesteld raakt, is er ook geen plaats meer voor God. Ook geen dankbaarheid voor die genietingen. Jezus heeft ons nooit een kermisleven beloofd. Nooit. Veilige toekomst. Veilige aankomst. Maar laster, bespotting, beproeving. Wat denk je dat de uitspraak betekent? Neem uw kruis op. Dat is niet die genietingen, alsjeblieft niet. Dat kan een teleurstelling zijn, omdat men je zo probeert te evangeliseren. Maar als je voor Jezus kiest, gaat het allemaal in orde komen. Je moet je geen zorgen maken. Als je dat echt geloofd hebt, ga je zien hoe je leven loopt, hoeveel ellende dat die doorgaat. Want we leven in een ellendige wereld. En dan ga maar door. En je zegt, allee, waar is die belofte? Je voelt je bekocht. En de grote kans is dat je afkeert van het geloof. Jammer, hè? Goed. Hebben jullie twee functies gekregen van Christus? Want God kan iedereen tot bekering brengen. Dat kan. Dat zou een mirakel zijn. Hij kan iedereen redden. Maar hij heeft zo beslist in zijn wijsheid om het niet te doen. Hij wil dat dat uit volle bewustzijn, uit vrije wil, een keuze is die je zelf maakt. En dat is de taak voor de gemeente, evangeliseren. Er heeft u ook twee taken, hij heeft eigenlijk drie. Ik heb je allemaal drie functies gekregen van Jezus, elk van ons, om te doen. En de eerste is ambassadeur zijn van de hemel. Als heel de wereld over de wereld spreekt, zei jij iemand die van de toekomst spreekt. Eeuwig leven, redding, waarheid, licht. Je bent een ambassadeur. Je weet wat de taak is van een ambassadeur in een ander land, is je land vertegenwoordigd. Jij vertegenwoordigt het koninkrijk van Jezus. En hij rekent erop dat je dat goed gaat doen. Maar dan zijn we ook, tweede functie dat je allemaal gaat krijgen van Christus, is dat we, mag dat niet zeggen, boeren zijn. Ja, boeren, landbouwers, agrarische medewerkers, zaaien. Mooi, hè? Jezus predikte altijd gelijkenis voor het volk en wat ze zagen rond hen. Ze waren aan het zaaien en aan het oogsten. Hij verwees naar de vogels en de distels aan de doorn. Prachtige leraar, hè? Een leraar die gewoon neemt wat ze begrijpen. We zijn ook boeren. En we kennen de uitspraak, hij heeft goed geboerd. Je weet dat wel wat betekent. Hij vertelde het wel, hij heeft goed gedaan. Mijn vraag is, hebben we ook goed geboerd op geestelijk vlak? En de vraag is, heb je gezaaid? En dat zat er rechtstreeks in het woordje van jou. Je wist het niet. Zeer goed. Ik zei, mijn zaaiers. We zijn aangesteld als zaaiers. Ik zou niet verschieten, maar God heeft de eeuwigheid als we daar gaan zijn, dat hij jou op de man gaat vragen. Het is allemaal in orde, je zit in de hemel. Ja, hebt hij veel zaaid verspreid? Frankie, heb je dat gedaan? Ja, hier, ik heb geprobeerd. Het is niet altijd tot de wortel gekomen, maar ik heb het geprobeerd. Ik denk dat je ongemakkelijk gaat voelen als je beseft hebt, ik heb niet gezaaid. Helemaal niet. Het is een oproep om te zaaien. Maar je had teleurgesteld zijn, maar hou vol. Doe het. Maar straks een aantal zaken geven waarom het moet van de Heer. En een derde functie dat ik u wel zie doen, is iedereen is een visser. Jezus zegt, ik kan je vissers van zien. Kijk naar de apostelen, het gros was een visser. Ongeschoolde mensen, doodeenvoudige arbeiders, harde werkers. Hij wist wie dat hij koos. Hij wist het zeer goed. En hij wist ook, als ik er niet zal zijn, gaan zij doorgaan. Het zijn harde werkers. En de 11 aan de 12 apostelen hebben dit bekocht met de marteldood. Hebben dat bekocht met de marteldood. Hij wist wie dat hij koos. Van Judas Iscariot weten we dat hij koos voor de leugen en het geld. En Jezus zegt dat ook. Ik heb ze allemaal kunnen behouden, behalve de ene die verloren gaat. Judas Iscariot. Ik zijn allemaal ambassadeurs van de hemel. Je moet dat werk doen. Maar God heeft u daarvoor aangesteld. Met uw eigen talenten en gebreken. Net vermeld in uw gebed. Jij bent de priester van je gezin, hè, Fons. Jij bent de priester van je gezin. Misschien zie je jezelf zo niet. Maar je bent, de man is de priester van het gezin. Zo is het sinds het begin van de mensheid. Jij moet je verantwoordelijkheid nemen om God binnen te brengen in je huis. Dat is het eerste. Je hebt ook je taak om je echtgenoten lief te hebben en te beschermen. Dat is ook je taak. Jij bent ook de voorafspiegeling van het beeld van Christus voor je vrouw, voor je dierbaren, voor je vrienden. Heel belangrijke taak voor mannen. Goed, je bent ook die visser en die landbouwer. Ik kan niet zeggen boer, landbouwer, agrarische medewerker. Ik ga je meegeven waarom het moet, waarom wij moeten zaaien, vissen en ambassadeur zijn. Ik ga je een aantal zaken geven over na te denken. Als je ver voelt in jezelf, ik schiet hier en daar wat tekort, vergeef het uzelf. Maar pak dan de gelegenheden ten baat als ze op je weg komen. Ik heb iets ontdekt. Door erover te bidden, als je vraagt, Heer, stuur mij de komende weken, maanden, mensen op mijn pad, dat ik het woord kan vertellen. Ra, 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 er komen er op je pad, hè. Verschiet dat niet, hè. Dat de Heer staat onmiddellijk klaar, om als je van gebedsverhoring wil horen, is dat. Heer, ik ben klaar om te getuigen, ik wil dat er gered worden. Ga wel eens zien wie dat er op je pad komt. Rare telefoons, mensen die u aanspreken. Raar hoor, maar je hebt het gevraagd. Je moet wel oprecht. Als uw vraag is, mag ik het proberen? Zo'n beetje nieuwsgierig. Nee, God ziet het hart. Als je echt oprecht de bewogenheid hebt om anderen te redden door het woord, ga God ze sturen. Verschiet niet dat er drugsverslaafden voor u verschijnen, die u aanspreken in het station. Of mensen die spreken over zelfmoord. Of gewoon heel kwaad zijn over God. Kwaad. Verschiet niet dat dat op je pad komt. Je hebt het gevraagd. Wat wil je? Maar ik kijken, waarom moeten wij eigenlijk zaaien en vissen? We gaan nu een tiental zaken geven en dat sluit ik af. Kun ik erover nadenken. Eerst is de belangrijkste. Het is de rechtstreekse opdracht voor elke christen. Elke gelovige. Matthäus 28, men noemt dat soms de grote opdracht. Ja. Matthäus 28. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zie. En zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen. Die laatste is heel belangrijk. Hè. Ga dan heen. Blijf niet in je huis zitten. Hè. Blijf niet in dat kerkje zitten. Ga dan heen. Ga naar buiten. Alle volken, maak geen onderscheid. Jezus is gestorven voor iedereen. Als ze tot bekering komen, is de doop een daad van gehoorzaamheid. En je ziet ook de drievuldigheid van God, de Vader, de Zoon en de Geest. Het redden is het proces van de drie. De Vader trekt het hart. De Vader kent het hart. Die kan tot bekering komen. En die gaat hij dan zijn arbeiders erop uitsturen om te gaan getuigen. De Zoon wordt ook het woord genoemd. Het woord van God is Christus. Dus ze moeten het woord horen. En de Heilige Geest trekt het binnen. Werkt het af. Het is een mooi samenspel. Bekeren, wedergeboorte, is altijd de taak van Vader, Zoon en Heilige Geest. Als een van de drie niet zou meewerken, kan er daar geen wedergeboorte komen. Ook heel belangrijk, bijbelonderwijs, correct onderwijs. Waarom moet de gemeente onderwijs bieden? Lerend alles wat ik geboden heb. Als je dus geen bijbelstudie krijgt of onderwijs, ga je heel veel daken niet erkennen. En in acht te nemen, dus te gehoorzamen. Dus waarom gaan we boeren zijn voor Christus, vissers voor Christus? Omdat het moet van hem. Hij verwacht het van hem. Hij doet het niet. Hij zegt het is voor de gemeente. Tweede. Wat je ook van denkt, de hel bestaat. Zoek het op internet. In 2018 heeft de paus van de Rooms-Katholieke Kerk een uitspraak gedaan. Ze zijn aan het terugkrabbelen. En die uitspraak werd in de pers kort samengevat, de hel bestaat niet. Hoofd van de Katholieke Kerk, 2018, zoek maar op. En nu zegt Vaticaan, je hebt hem verkeerd begrepen. Maar hij heeft toch het woord van God teniet gedaan. Wat zegt de paus? Wat zei de paus in 2018? Oké, diegenen die niet gered zijn, die gaan gewoon verdwijnen. Nihilisme. Dat is niet wat het woord van God zegt. Ik maak me zeer verdrietig en een beetje woedend. De kerkleider van miljoenen mensen op de wereldbol krijgen een uitspraak te horen, die ze heel graag horen, want de hel bestaat niet meer. Hè. Gaan niet meer gestraft worden. Dat willen we horen natuurlijk als mens. Doe maar verder met uw zonden en dat kruis is niet nodig. Je gaat gewoon verdwijnen. Dat is niet wat er in de Bijbel staat. Die man, die paus, ik bid voor hem, dat hij tot inzicht komt. Zet zich boven het woord van God, boven Jezus zelf. Kijk wat dat Jezus zegt, gewoon kijken. Wel een heel confronterend vers. De meesten gebruiken dat niet voor het evangeliseren, want dat komt later, dat besef wel. Maar als je daarmee evangeliseert, ga je weinig oosten. Omdat je dan evangeliseert op basis van angst. Maar de hel bestaat. Houd er rekening mee. Jezus sprak meer over de hel dan over de hemel. Jezus sprak altijd over de waarheid. Gaat hij over iets spreken dat een sprookje is? Nee. Waarom denk je dat hij niet aan de kruis gegaan is? Om je net dat lot te besparen. Niemand moet naar de hel, maar toch zullen er een aantal in de hel belanden. Waarom? Ze hebben een offer verworpen. Moedwillig. Spottend. Nee, Jezus, het was niet nodig, je moest dat niet doen voor mij. Ik ga wel mijn plan trekken. Ik het doen. Maar ze gaan verloren. Lucas 12, 4, 5. Heel confronterend. En ik zeg u, Jezus, ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht geeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Ik heb het twee keer raden wie die hem is. Is God. God kan doden. Lees gewoon in uw Oud Testament, het Nieuw Testament. God kan beschikt over leven en dood. En Jezus zegt, je moet niet bang zijn, want op aarde, sommige mensen zeggen, wat is het ergste dat je kunt meemaken? Ja, dat is toch wel sterven, zeker, en vermoord worden, Frankie, dat is wel het ergste. Als je natuurlijk gelooft dat dit aardse leven van 80, 100 jaar het enige is dat bestaat, is dat het ergste is dat je kunt meemaken, dat leven verdwijnt, dat je sterft. Want er is dan niets meer, gelooft er niets meer. Jezus zegt, er is eeuwig leven. En dat is niet het ergste, gedood worden. Ze kunnen dat lichaam doden en dat zegt hij heel duidelijk, daarna kunnen ze niets meer doen. Ze hebben nu gedood en daar stopt het mee, ze kunnen het niets meer met u doen. Maar zegt hij, pas op, wees bevreesd voor hem, nadat hij gedood heeft, dat hij de macht heeft in de hel te gooien. Je moet dat goed doorhebben. Hè? Op aarde hebben we aardse wetten. Je hebt je leven gehad. Je mag dat vrij wel redelijk invullen zoals dat je wil. Tot aan je dood. Maar op het moment dat je sterft, kom je in een andere realiteit, die van God. De geestelijke realiteit. En daar zijn er geestelijke wetten. En een van de geestelijke wetten is hemel en hel. Wie geraakt daar uiteindelijk? Allen die Christus moet willen verworpen hebben. Daarom evangeliseer je. Het liefde voor de redding. Familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen, zwijg niet. Want dat is, als je de Bijbel toepast, is dat een lot. Sorry, dit is het lot. Ja. Nog een reden. Je doet het uit liefde. Evangeliseren doe je gewoon uit liefde. Je wil niet dat je dierbaren dat meemaken. Niemand. Zelfs je buur niet, waar je een beetje een ruzie mee legt. Omdat hij altijd aan het zagen is over die hagen en dat onkruid die groeit. En dat is een vervelende man en die roddelt en zo. Maar zelfs die buurman. Of een ambetante collega, of iemand. Je hebt altijd mensen waar dat niet mee klikt. Maar ook die moet gered worden. Judas, minder gekend. Judas is een broer van Jezus. Niet Judas Iscariot. De brief van Judas is een broer van Jezus. Die pas later tot geloof gekomen is. Judas 22, 23. Je wordt ook minder geraadpleegd in prediking. Ik heb hem met opzet genomen. Judas 22, 23. En ontferm je over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. Je moet ook het onderkleed gaten dat door het vlees bedekt is. Ruk hen uit het vuur. Ik denk dat niet veel fantasie is wat er hier bedoeld wordt. Door te getuigen kun je ook iedereen tot redding brengen. Als ze allemaal gered zijn, nee. Maar jouw inspanning is belangrijk. En zeker in eerste kringen. Familie, dierbaren, kinderen, buren, vrienden. Daar begint het altijd mee. Nog een reden. God liefhebben. Hij zegt, ik heb Jezus lief. Hè. Hij staat te zingen volle borst. Maar doe niet wat hij vraagt. En wat hij vraagt is evangeliseer alsjeblieft. Doe dat. Dat is uw taak. Je moet een landbouwer zijn voor het koninkrijk. Je moet een visser zijn. Ook een ambassadeur. Je moet dat doen. Dat is moeten. Dat is niet mogen. Niet dat je hoesting hebt. Dat is moeten. Een van de zaken is, je gaat God liefhebben als je hem gehoorzaamt. Lucas 6, 46, de volledig op. Waarom noemt u mij Heere, Heere? En doet u toch niet wat ik zeg? Jezus zegt dat zelf. Je kunt maar mij liefhebben als je mij gehoorzaamt. Hij is God de schepper. Wij zijn de schepselen. Wij zijn gemaakt en gecreëerd om hem te aanbidden. Uit liefde bij hem te zijn. En hem ook te dienen. Wat denk je dat dienen is? En me gehoorzamen. Nog een reden. Zwijgen is zonde. De Bijbel noemt het letterlijke zonde. Dus als je kunt evangeliseren en je vertikt het, om welke reden dan ook. Ik heb geen tijd, mijn agenda is vol. Je heeft er niet aan toe. Sta je in zonde. Los van je behoudenis. Zonde kan vergeven worden. Maar u gaat in overstreding ten opzichte van God. Je weet dat je het moet doen, maar je doet het niet. Moet je dus ten alle tijden gaan evangeliseren, dat heb ik ook niet gezegd. Je gaat de bewogenheid voelen van de geest, dit is het moment. Je gaat dat voelen kriebelen. Oh, het gaat hier een deur open, die persoon is over de dood aan het spreken, dan is het moment. De deur staat open. Weet dat je bij veel mensen soms maar één kans krijgt in heel hun leven om het woord te zeggen. En de hele geest gaat u laten voelen. Als je dat voor bidt, gaat hij dat laten voelen, nu is het moment. Nu gaat die deur open, nu moet je mond open doen. En niet op voorhand zeggen, dat gaat niet lukken, nee, ik ben bang en zo. Nee, probeer het. Okay. Blijven zwijgen is een zonde. Jacobus 4, 17. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Goed doen is iemand redden. En niet doet is een zonde voor de Heer. Heel belangrijk. Het zal u enorm doen groeien in uw wandel met God. God wordt je beste vriend. Waarom? Evangeliseren is samen met hem. En je bent aan het oogsten en aan het vissen. En hij vindt dat fantastisch dat je dat doet. Ook een minder gekend boek is Filemon, 4 tot 7. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde en geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven heel veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Laatste is heel belangrijk. Mensen kunnen werkelijk toekomst terugkrijgen als ze geen niet meer hebben omdat jij evangeliseert. De wereld ziet er ellendig uit. De wereld gaat zichzelf niet redden, gaat het klimaat niet redden. Mensen hebben geen toekomst. Waar moet je nog toekomst vinden in deze wereld? Moeten we opkijken naar koningen, politici, filmsterren, zangeressen? Zij gaan niet de wereld redden. In die wanhoop kun jij door het woord te spreken het verschil maken. Kijk goed naar de laatste. Wij beleven vreugde, troost, omdat jij in liefde wandelt. En het gaat uw relatie met Christus enorm versterken. Ook iets heel belangrijk. Evangeliseren gaat u scherp houden. Maar gaat nu en dan een vraag krijgen dat je niet kunt opantwoorden. En dat je met je mond vol tanden staat, dat je angstig bent. Vertrouw dan op God. Jij hebt het zaad geplant. Ze komen niet tot geloven door jou. Het is een teamwerk. Jij plant het zaadje. Rekent erop dat de Heilige Geest zal nawerken. Het dwingt je ook om het woord van God. Je hebt daar een vraag gekregen van iemand, van een buur. Hoe zit dat nu met die dinosaurussen? Oei, ik ken er niets van dinosaurussen opzoeken in de Bijbel. Want die man wil daar een antwoord op hebben. Opgelet dat je weer niet in dat verstand geraakt, maar het woord van God kan helpen. Je moet gaan onderzoeken. Ja, bijbelstudie gaan doen. Om de volgende keer, dat er nog een keer een begint te zagen over de dinosaurussen, dat je al een beter antwoord hebt. En gaat erin groeien. 2 Timotheüs 2,15. Beijver u om uzelf wel beproefd door God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus God zegt, je moet niet beschaamd zijn als je het woord brengt. Nee, hij mag de waarheid recht snijden, zeg maar zoals het is. Wat ze ook van denken, ja, slaan ze de deur toe in uw gezicht of roepen ze uit voor idioot of zo, dat hoort er allemaal bij. Maar wel beproefd. Dus je hebt erover nagedacht, je hebt het woord gezocht. En de volgende keer dat ze zagen over dinosaurussen, komt er al een beter antwoord. Stel je voor dat je dat 10 keer gaat doen, dan ga je baf erop zitten. En die man had over iets anders moeten beginnen. Het verhoogt ook de dankbaarheid van het kruis. Redding is het offer van Jezus, de kruis. En de bedoeling van evangeliseren is uiteindelijk dat dat allemaal naar dat kruis gaat wezen. Het geloof in hem is de redding. Maar ze moeten naar dat kruis willen kijken en gaan. 1 Korinthe 2:2. Ik had namelijk besloten, Paulus zegt dat, bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en ze sterven aan het kruis. Dus dat is de kern van evangelisatie. Daar wil je geraken. Ik had ook gisteren gesprek met Achille. En hij heeft dat meegemaakt. Jonge enthousiastelingen die vol vuur staan, maar gaan evangeliseren. En dan kwamen ze aan een huis. En dan zagen ze een rood Maria-beeld staan in de tuin. En die jongen in Evalisa, ja, ze zullen dat kapot moeten slaan. En Achille zegt, had dat toch niet zijn, want die deur gaat toevliegen. Ja. Achille zegt, we gaan die mens ontvangen, dat was een dame. En Achille pakte dat heel goed aan. Mevrouw, ik zie dat je gelooft, waar Maria staat in je tuin. Zie? En die gast was van plan om te zeggen, als je niet gelooft, ga je naar de hel. Ja, die deur, is gedaan, hè, evangeliseren. Dus je hebt ook de Heilige Geest nodig om het met liefde te brengen. En die hel, dat verhaal, de waarheid, het zonde komt later wel. Ja. Maar bij bepaalde mensen heb je het helverhaal nodig. Dat is de enige manier om binnen te gaan. Jij kunt dat niet beslissen, je moet dat de leiding van de Heilige Geest vinden. Welk spreek je aan? Maar liefde werkt altijd. Goed. Dus de verhoogde dankbaarheid voor het kruis. Jezus is gestorven voor iedereen. Stel je voor dat hij enkel voor een elite gestorven was. En dat al de rest verhogen, dat zou toch wel jammer zijn. Alle mensen hebben recht op een redding. Hoe mooi, hoe groot die liefde van God. Het gaat uw gebedsleven dieper maken. Ik kan je zeggen, als je gaat evangeliseren, heel veel frustraties. Heel veel teleurstellingen. Maar op het moment dat er één tot bekering komt en je maakt dat mee. Man, uw vreugde in uw hart. Je weet dat dat een groot feest is in hemel. Man, man, die vreugde moet je keer ervaren van iemand die dankzij jouw inspanning tot geloof komt. Je kind, je eigen kind, je kleinkind, je buur, je beste vriendin komt tot geloof omdat jij het zaadje geplant hebt. Misschien jaren geleden, nee? Maar die persoon grijpt dat, die wortel is daar. De vreugde dat je dat gaat voelen, dat is, ik vind dat boven natuurlijk. Je kunt dat maar niets vergelijken, hè, op aarde. En daarvoor doe je het. Daarom zegt Jezus, je moet het doen. En je weet dat je tegenslagen hebt, maar je wenst je ook die succesverhalen. Je weet, die is voor de eeuwigheid behouden. Het kan geen groter feest zijn. En dan de laatste. Paulus zegt, zou ik je niet doen wat ik doe? Maar niet omdat Paulus zo groot was. Maar kijk goed wat hij zegt zelf. In 1 Korinthe, enkele versen. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken. En ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles allen behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Paulus kon het niet laten. Ik doe een belangrijk werk, maar hij wist altijd naar Christus. Ik ben de kleinste onder allemaal, zei Paulus. De kleinste. Paulus zegt, ik heb altijd geëvangeliseerd. Het heeft ook zijn leven gekost. Maar hij vrees altijd naar Christus. Laat dat ook gelden voor ons. Goed, ik wil hier afsluiten. Laat het. Ik ga nog even bidden erover. Laat het binnenkomen. Als je voelt dat je een beetje gebrek hebt en tekortschiet, vraag dan de kracht van de Heer om je daarin te steunen. Maar had dan niet van eerste keer nu, vanaf straks, als je naar de taart van het fonds al de straten gaan doen, en dat gaat ook niet werken. Laat u daar alleen door de Heilige Geest. Hemelse Vader, we zien hoe belangrijk het is. Het kruis staat er voor iets. En uw Zoon stierf van het kruis om allen te redden. Maar het criterium, de eeuwige bestemming, wordt bepaald door het kruis altijd. Wetend, het is waarheid. U hebt het heel veel vermeld en telkens herhaalt u dat. Dat mensen gered moeten worden. Uw naam is ook, Jezus komt van Yeshua. God redt. Het kruis moet begrepen worden. En we weten dat de ongelovige mens en de meesten die we in de maatschappij hebben niet meer begrepen. Maar ze horen het onderwijs niet meer, nergens meer. Nog op tv, nog op nieuws, nog in de krant horen ze het nieuws. Het moet door de geloven gebracht worden. Het is de taak van de gemeente. Vader, u kunt niet alleen. Echt niet. Ik wil de kracht van de Heilige Geest ervaren. En zoals ik gezegd heb, mogen we erom bidden. Heer, geef ons die kracht om uit te stappen. En laat het dan bruisen en brobbelen. Als we dat poortje zien opengaan, dat straaltje licht in die getuigenis dat we kunnen brengen. En laat ons loskoppelen, Vader, van eigen prestatie. Ik heb getuigd, zij komen tot geleden. Dat we dat loslaten, Vader. Ik doe mijn deel. Ik zaai. Ik vis. En u bent de oogster. U bent de landbouwer van het koninkrijk. En u bent de heilige. Geef mij de kracht, Vader. Laten we vele zielen redden. Want het is donker, duister. En mensen zijn wanhopig. Ik bid daartoe in de naam van Jezus. Amen.